Gemeente des Heren, je zou kunnen zeggen dat op Pinksteren onze God zijn kroon zet op het werk der verlossing. Dan is de hemelse reddingsactie van zondaren voltooid. Pinksteren wordt daarom ook wel genoemd het feest der voltooiing. We zouden ook kunnen zeggen het feest van de voleinding of het feest van de vervulling. En dat woordje vervuld, hoe vaak kom je dat niet tegen in het Pinkster-evangelie zelf in Handelingen 2. Pinkster. Misschien is het wel het meest raadselachtige feest van al onze christelijke feestdagen. In elk geval is het het feest waar onze Heere Christus na zijn mensheid ontbreekt. Is mij eigenlijk nooit zo opgevallen totdat ik deze preek voorbereidde en dat ergens las. Op dit feest ontbreekt de Heer Jezus na zijn mensheid. Van kerst tot en met hemelvaart was hij erbij. Draaide het om hem, om wat hij deed. Nu is zijn werk op aarde hier volbracht. Na de valleien van zijn kindsheid, de berg van zijn lijden, de toppen van zijn verschijningen, daarna rest de horizon van de geschiedenis der kerk. En als die intreedt, staan wij niet meer in het heilige land, maar bevinden wij ons in de wereld. En in plaats van het evangelie gaan we lezen in de handelingen en in de brieven van de apostelen. En als je die dan opslaat, de handelingen en de brieven van de apostelen, wat lees je dan? Dat de apostelen telkens teruggrijpen op dat werk van Christus en op het werk van de geest. En dat is heel duidelijk het geval in Efeze 2, in de tweede helft van dit hoofdstuk dat we vanmiddag samen lezen. Ons tekstgedeelte, gemeente, staat nadrukkelijk in het teken en van Goede Vrijdag en van Pinksteren. We horen immers over de verzoening door het kruis. Dat is Goede Vrijdag. En we horen over heidenen die bij Gods volk zijn gaan horen. En dat is natuurlijk Pinksteren. En Paulus, hij roept de gemeenteleden daar in Efeze dat in herinnering. Hij zegt tegen ze, weten jullie wat je moet bedenken? Nou, zegt het dus Paulus, u moet bedenken dat u vroeger heidenen was. Zo begint vers 11. Heidenen. En u zal Efeziërs ook wat ter oren zijn gekomen hoe u door ons als Joden werd genoemd. Vooruit. Ja, zo noemde u. Vooruit. En daar klonk verachting in door. Want jullie waren niet besneden. En wij wel. En jullie weten misschien wel, Efeziërs, dat wij het woord onbesneden als een scheldwoord gebruikten. Denk maar aan David toen hij op Goliath aftrad. Toen zegt hij tegen Saul op een gegeven moment, wie is die onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God durft te honen? En toen Stefanus vlak voor zijn doodvonnis nog preekte tegen de leden van het Sanhedrin, toen waagde hij het tegen ze te zeggen, gij onbesnedenen van hart en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Nou, dat was jullie situatie. Onbesneden. Heidenen. En wat een tijd was dat, wat een uitzichtsloze tijd, vers 12. Jullie zagen dat allerminst in. En dat kon ook niet anders, want jullie waren vervreemd en verblind. En dat was het geval vanwege een vijfvoudig zonder. Een vijfvoudig zonder. En we lopen dat maar even na in vers 12, gemeente. Zonder Christus. Dat waren jullie. Nog nooit had je van hem gehoord, die als de Messias komen zou. Hoe troosteloos was toen uw bestaan. Hoe donker uw toekomst. En dat is de consequentie van het zonder Christus. En in de tweede plaats was u zonder het burgerschap van Israël. En daarmee bedoel ik niet zozeer, zegt Paulus, dat u geen Joods staatsburger was, maar daarmee bedoel ik veel meer dat u buiten de lichtkring van Gods openbaring viel. Gods openbaring waarvan Israël de drager was. heel het nationaal bestel van dit volk, tot in zijn maatschappelijke en sociale en economische regelgeving toe, was afkomstig van God. En wat een voorrecht is dat geweest voor dit volk. Maar u, Efeziërs, was daar vreemd aan, zonder burgerschap van Israël. En u was in de derde plaats zonder de verbonden der belofte. Daar was u vreemd aan. Gods beloften, Gods verbonden, die golden slechts Israël. En er waren wel profeten die erover spraken dat de heidenen eenmaal zouden delen in Gods zegen aan Israël. Maar niemand van die heidenen die aanklopte bij Gods volk en zei, doe ons er dan in delen. En in de vierde plaats was u zonder hoop. En dat is een aangrijpend iets, mensen, zonder hoop. Je moet zeggen, slechts wie gelooft, wie in de drie enige God gelooft, die heeft hoop, gegronde hoop. En alle andere hoop is tot op de dag van vandaag schuim en as. Daar red je het niet mee voor de eeuwigheid. En u was in de vijfde plaats zonder God. In het Grieks staat er dan atheos. En dat kent u wel van ons woord atheïst. U was zonder God. En dat is helemaal het uiterste, want dat is de samenvatting van alle ellende en van alle duisternis en vloek en noem maar op, waarin de mensheid sinds haar val verkeert. O zeker, Efeziërs, golden hadden jullie genoeg, en dat kon ook niet anders, want zodra de levende God niet gediend wordt, zijn er anderen die zijn plaats innemen. Zonder, tot vijf keer toe. En u merkt wel hoe de leegheid en de uitzichtsloosheid in Paulus' typeringen ons aangrijzen. Grijnzen zonder. Dat heeft enorme consequenties voor iemands persoon, het leven. Als je zonder al die vijf dingen zit. Maar het heeft ook consequenties voor een hele cultuur en voor een hele maatschappij. Hoe ontwikkeld ze ook mag zijn in samenleving. En hoezeer ze ook haar best doet om oog te hebben voor het zwakkere. Als zo'n samenleving zonder hoop is en zonder God is, dan is zo'n samenleving innerlijk vermolmd. Dan heeft ze geen perspectief. En het wordt alles nog ingrijpender wanneer een samenleving door het christendom gestempeld is geweest. En ze neemt daar afscheid van. Dan ontstaat er een demonische leegte waarin men niet meer bestand is tegen de machten van het kwaad. Je zult dus maar heiden zijn. Of je zult het weer worden. Nou moeten we vanmiddag wel nuchter zijn, gemeente. U en ik, wij zijn van huis uit eigenlijk allemaal heidenen. En van alles en nog wat om ons heen getuigt ervan. De hamer van Thor, de god Donar, we kennen hem als de god van de donder. Nou, de hamer van Thor die je als voorzittershamer vaak tegenkomt in de kerkenraadskamer, bovenop de Bijbel. Al zag ik dat het hier in de consistorie niet het geval is. Hij ligt er een eindje bij vandaan, dat is misschien wel goed. Maar die hamer van Thor getuigt ervan. Het blazen van de midwinterhoorn, vooral in het oosten van het land. En men zegt dat dat weer iets toeneemt. De datum van het kerstfeest. En dat zijn natuurlijk betrekkelijk onschuldige voorbeelden. Maar niettemin, gemeente, moet je zeggen, het zijn concrete erfenissen van het heidendom. Ik las van Denemarken, waar het heidendom enige jaren geleden als een van de officiële religies van het land is erkend. En ik denk hier aan Nederland, waar een vereniging bestaat die heet Nederlands Heidendom. En deze vereniging zet zich in om het voorvaderlijk gedachtegoed terug te winnen. En wat is dat voorvaderlijk gedachtegoed? Dat is het denken van de Germanen. En de grootste opleving van dit Germaanse heidendom, u weet wel wat dat is geweest. Begin van de maand hebben we nog met elkaar herdacht hoe dat 65 jaar geleden, God zij dank, eindigde. De Tweede Wereldoorlog. Zo ruig en zo erg is het als het heidendom zijn kop opsteekt. En dan moeten wij vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, dit alles is onze, kom af. En wie zich daarvan niet bewust is, die levert zich daaraan uit voor hij er erg in heeft. Niet voor niets zien we heden ten dagen, en u zult dat zeker hier in de stad zien, levert het heidendom, komt het heidendom hoe langer hoe meer boven gronds. En dat zal nog steeds meer het geval worden, naarmate het christendom naar achteren en naar de marge wordt gedrukt. Terecht, hè? Die oproep van de apostel hier aan het begin van ons tekstgedeelte, aan het adres van de Efeziërs. Bedenk! Sta erbij stil dat u vroeger heidenen was. Geen volk in de geschiedenis en geen periode in de geschiedenis waarin de heiden niet op de loer ligt om zijn vroegere vrijheid te herwinnen. En nou is Pinksteren, het mogen we vandaag ook weer vieren gemeente, nou is Pinksteren een uitermate geschikte gelegenheid om hierbij stil te staan. Om te bedenken wat wij vroeger waar. Maar ik moet er gelijk iets achteraan zeggen. Als ik het hierbij zou laten, zou ik evangelisch gezien de mist ingaan. Want ik vraag u vanmiddag niet om erbij stil te staan dat u heiden bent geweest. Dat dat uw komaf is en dat dat mijn komaf is en daarmee punt. En Paulus staat er ook niet bij stil met het oog op die Efeziërs dat ze dat bedenken. Klaar. Nee, hij vraagt het omdat hij nog wat anders naar voren wil brengen. Want na vers 12 volgt vers 13. En hoe begint dat vers 13? Maar nu. Dat is een klaroenstoot. Die Paulus al eerder in het tweede hoofdstuk heeft gedaan. Aan het begin van vers 4. Daar staat ook zo'n krachtig goddelijk maar. En hier ook aan het begin van vers 13. Maar nu, Efeziërs, bent u die eertijds verre waart. Die heidenen dus was. Nu bent u nabij gekomen. En daarom wil ik u vragen, Efeziërs, om te bedenken wat u vroeger was, opdat het u des te meer zal aanspreken wat u nu bent. De afstand tussen u als heiden en Israël is overbrugd. Nu hebt u wel deel aan het burgerschap van Israël en aan de verbonden van Israël en aan de beloften van Israël. En nu mag u met hoop en met God in deze wereld staan. U mag nu, Efeziërs, net als Israël in de buurt van God komen, van de levende en waarachtige God. Want het is Pinksteren geweest. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Maar eertijds niet zo. Als heidenen in Jeruzalem de tempel bezochten, dan mochten ze niet verder komen dan de zogenaamde voorhof der heidenen. En deden ze dat wel, ja, dan stond daar de doodstraf op. Dat was in de tempel op een bordje in meer dan één taal vermeld. Wee degene die als heiden verder komt. Alleen wie besneden was, mocht de tempel binnengaan. U kunt zich een klein beetje wel voorstellen, gemeente, hoe de niet-Joden die uit oprechte eerbied voor de God van Israël naar Jeruzalem waren gekomen, hoezeer dat de niet-Joden pijn heeft gedaan. Dan ben je naar de God van Israël toe. Heb je in de gaten gekregen dat hij de God is van hemel en aarde? Heb je er erg in gekregen dat hij de God is die zonden vergeeft om niet? En dan mag je geen eens in zijn buurt komen. Verboden toegang. En we denken in dit verband aan de kameling uit Moreland, Handelingen 8. Ook op weg gegaan naar God. En heeft wel een boekrol weten te bemachtigen. Maar in de buurt gekomen van de verzoening? Nee. Daar in de tempel, inderdaad de verzoening. Maar jij stond daar buiten. Maar Efeziërs en heidenen overal in deze wereld, tot in Rotterdam toe. De poort is opengegaan, u mag binnenkomen, u bent geen buitenstaande meer. Petrus heeft het gezegd in zijn Pinksterpreek, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dankzij... Ja, dankzij wat? Dankzij een koerswending bij die heidenen? of dankzij een veranderde houding van Israël? O nee, zegt Paulus, nabijgekomen door het slot van vers 13, door het bloed van Christus. Door het bloed van Christus. En daaraan is dit alles te danken. Niet voor niets schrijft Paulus nabij geworden. In sommige vertalingen staat niet helemaal ten onrechte nabij gekomen. Maar misschien toch goed om het bij het meest oorspronkelijk te houden. Geworden, bij gekomen kun je nog denken aan stappen die je zelf zet. Aan initiatief dat jij zelf neemt. Maar als ik nabij ben geworden, dan heeft een ander dat gedaan. Nabij geworden door het bloed van Christus. Dat mogen wij nooit vergeten, gemeente. Ik hoop dat uw hart telkens sneller gaat slaan in de prediking. Als het daar gaat over het bloed van Christus. Zeker, velen ook in de kerk helaas halen hun neus op voor deze bloedtheologie. Ja, zegt Paulus, maar dat moet je niet doen. Want je mag toch weten, juist door dat bloed van Christus, nabijgekomen binnen die geweldige lichtkring van Gods liefde en genade, alleen Christus bloed en kruis kunnen ons behouden, anders niet. Hij neemt immers al die zonders van vers 12 op zich. En al die zonden neemt hij ook van ons af. Hij neemt ze van ons over, hij draagt ze weg, nu nabij geworden door het bloed van Christus. Nu zijn wij, de meeste van ons, denk ik al van kinds af aan vertrouwd met het machtige van Christus bloed. En voor je het weet zeg je, dat is een mooie gedachte. Wij zeggen vanmiddag tegen elkaar, dat is een verschrikkelijke gedachte. Door het bloed van Christus, dat betekent dat de heiland ten onder ging in het volstrekte nee van God over ons godloze en goddeloze leven. Nooit is iemand verder bij God vandaan geweest. Nooit is iemand verder bij Gods verbonden en belofte vandaan geweest dan onze Heere Christus. En omdat dat het geval is geweest, hoeft geen enkele heiden, ook vanmiddag niet. Ik weet niet of er hier iemand in de kerk zit die zich echt een heiden voelt. Kan zomaar. Maar niemand hoeft te denken dat hij zo ver bij God vandaan is geraakt dat hij nou niet nabij meer kan komen. Integendeel, de meest verstokte atheïst, Dawkins, zo'n Engelsman. Wat gooit hij niet voor een boeken in de publicatie om maar te bewijzen dat God er niet is. Maar de meest verstokte atheïst, als God hem aanraakt, dan wordt hij net zo'n groot theoloog als Paulus. Nu nabij geworden, door het bloed van Christus. En dan is het geen wonder, gemeente, dat Paulus in de volgende versen de naam van Christus gaat roemen en prijzen. Dat hij in vers 14 zegt, Christus, hij is onze vrede. Jesaja sprak al zo over hem, de vredevorst. En nog in een paar hoofdstukken verderop schreef hij, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En hopelijk zegt iedereen vanmiddag, jongeren en ouderen, weet je wat de Heere Jezus is? Weet je wie die is? Wie die voor mij is? Wat Paulus hier zegt, onze vrede. Mijn vrede. Hij is onze vrede. Hoe heeft de Heer Jezus dat voor elkaar gekregen? Hoe heeft Hij vrede gesticht? En dan lezen we in het vervolg, gemeente, 9 daden van onze Heere Christus. 9 vredesdaden waardoor Hij die vrede heeft gesticht. Ten eerste, Hij heeft beiden, Jood en Heiden, tot één gemaakt. Er zat een enorme kloof tussen die twee. Wij voeren dat lang vandaag de dag niet altijd meer na, maar dat is wel het geval geweest. Een geweldige kloof tussen die twee. Christus heeft die kloof gedicht, gedempt. En diepzinnig brengt Paulus het onder woorden als hij zegt, hij heeft ze tot één gemaakt. Woorden die hij straks in hoofdstuk 5, als het gaat over de relatie man en vrouw, ook zal gebruiken. Tot één gemaakt. 2, Christus heeft, vers 14, de tussenmuur die scheiding maakte afgebroken. Wat is die tussenmuur geweest? De Tora, Gods heilige wet. En die Tora zette een hek, een veilige omheining om Israël heen. En waarom deed die Tora dat? Om 2 redenen. Allereerst omdat Gods beloften alleen voor Israël waren bestemd. En 2, omdat Gods wet en Gods volk zuiver bewaard moesten worden. Want de verleiding van de afgoden om Israël heen, de verleiding die van die kant kwam, was groot. En daar weten ook u en ik alles van. Dat de afgoden klaarstaan om ons mee te trekken en mee te zuigen. Maar doordat Christus de wet vervulde, doorbrak hij de muur die Israël afzonderde van de volkeren, van de goyim. Want hij wil nou ook de volkeren, de heidenen, bewaren voor de afgoden en hun verleiding. In de derde plaats heeft Christus vrede gemaakt door de vijandschap, vers 15, teniet te maken. Overal waar mensen en volken doorkrijgen dat de God van Israël een bijzondere God is. Een God die verkiest, maar ook een God die verwerpt. Ontstaat vijandschap, haat. En hier, gemeente, hebt u het diepste conflict van, hier hebt u de diepste oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten. En hier hebt u ook de diepste oorzaak dat Nederland steeds kritischer wordt op Israël. En hier hebt u ook de diepste oorzaak van alle antisemitisme. Dat de volkeren het niet pikken, dat de God van Israël zijn voorkeuren heeft. En nou is een deel van de Pinksterboodschap dat Christus deze vijandschap tussen Israël en de volkeren en daaronder en daarachter tussen God en de volkeren, dat Christus die teniet heeft gemaakt, dat hij die heeft overwonnen en dat hij dat gedaan heeft in zijn vlees, dat wil zeggen aan het kruis. Ten vierde, Christus heeft de wet der geboden in inzettingen bestaande teniet gemaakt. Al die spijswetten en al die offerwetten en al die reinheidswetten. En voor mezelf lees ik telkens weer de Bijbel door, maar als ik aan deze hoofdstukken ben gekomen, dan denk ik, moet ik ze niet overslaan. En misschien zijn er wel in onze kerk die dat zeggen van ja, zulke hoofdstukken sla ik over. Nou doe ik dat zelf toch uiteindelijk niet. Maar als je ze leest, die wetten, jongen, maar Christus heeft ze vervuld. Buiten werking gesteld. En daarom kan Paulus in een andere brief schrijven. Gij zijt niet meer onder de wet. Ge zijt onder de genade. Heel dat vermoeiende leven naar de wet. Dat is voorbij. Dat is weg. En er zijn er altijd weer mensen die denken. Oh, als de wet dus is opgeheven. Althans vervuld. Dan komt het niet zo nauw meer. Hoe kun je dat nou denken, zegt Paulus. Want wat heeft Christus verderop in vers 15 gedaan? Hij heeft die twee, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens geschapen. Inderdaad, tot een nieuwe mens, bevrijd van Joodse nukken en van Heidense grillen. De nieuwe mens, die niet meer als Heiden in ontucht leeft, of als Jood in wetticisme, maar die wandelt, zoals u en ik ook dienen te wandelen in een nieuw godzalig leven. Nou, en dat alles, zegt Paulus, heeft Christus gedaan in zichzelf. In zichzelf heeft hij die nieuwe mens geschapen. Want scheppen, dat is enkel en alleen voorbehouden aan God. Zeker als het gaat om de nieuwe mens. In de zesde plaats, aan het slot van vers 15, vrede makende. En daar gaat onze Heere Christus nog steeds mee door. Vrede maken. Het staat in de tegenwoordige tijd. En waar kan onze Heiland dat beter doen dan waar die nu is aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En daar zit hij ook nu als vredestichter bij uitstek. hoeveel chaos en hoeveel onvrede en hoeveel haat er ook in deze wereld is. Eén is er bezig met goddelijke macht en majesteit daar verandering in te brengen, vrede makende. In de zevende plaats, Christus heeft die beiden, Jood en Heiden, met God verzoend. Verzoend door het kruis. En met het woord verzoening belicht Paulus Christus' vredesmissie vanuit een andere invalshoek. En daar gaat het ook om in een mensenleven, dat weet u toch? Om de verzoening met God. En van daaruit de verzoening met elkaar. En vandaar dat Paulus schrijft tot één lichaam. Daar moet het namelijk op uitlopen, gemeente, dat Jood en Heiden één lichaam gaan vormen. Dat we zeggen één kerk. De geloofsbelijdenis van Nicea beleidt dat ook nadrukkelijk. We hebben dat vanmiddag nog weer gehoord. Ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Jood en Heiden tot één lichaam. Pinksteren is dan ook het feest van de kerk. En daarom heb je er juist met Pinksteren zo verdriet van, dat mensen een eigen kerkje maken en dat ze een eigen kerkje opzoeken. Maar Christus heeft ze tot één lichaam gemaakt. Door de verzoening aan het kruis. En aan datzelfde kruis, het achtste punt, heeft Christus de vijandschap gedood. Dus heb je toch al gezegd, Paulus? Jawel, dat weet ik, maar ik val in herhaling, zegt hij als het ware. Want u dient te beseffen hoe sterk de vijandschap is geweest. Hoe geweldig sterk. Maar u dient ook te beseffen hoe verstrekkend Christus' verzoening aan het kruis is geweest. Daar kan het nooit vaak genoeg over gaan. En die boodschap van het kruis van onze Heere Christus, gemeente, die mogen wij ons niet laten ontfutselen. Want als het over het kruis van Christus gaat, dan gebeurt er wat. Ook anno 2010. Het zij dat mensen afhaken, omdat ze dat van het kruis nou al weten. Het zij dat mensen aanhaken, omdat ze hoe langer hoe meer in hun leven ontdekken dat ze het van dat kruis van Christus moeten hebben. En in de negende plaats, Christus heeft niet alleen het nodige gedaan, daar wijzen al die acht vorige punten op, Christus heeft ook het nodige gezegd. Hij heeft het nodige verkondigd. Aan wie? Nou, aan hen die ver weg zijn en aan hen die dichtbij zijn. Woorden uit Jesaja 57 en vandaar dat we dit oudtestamentische hoofdstuk lazen. En wanneer heeft Christus dat gedaan? Nou, zegt Paulus in vers 17, komende, dat wil zeggen bij zijn komst. En wat heeft hij dan verkondigd? Het evangelie van de vrede. Heer, dat woord vrede. Want de boodschap van Christus' Rijk is een vredesboodschap. U weet het allemaal wel, hoe vaak klonk het in het evangelie niet uit de mond van onze heiland. Dan tegen die en dan tegen die. Ga heen in vrede. En deze verkondiging gaat door. Want het feest van Pinksteren is ook het feest van de verkondiging. Blader maar eens in het boek Handelingen. Vooral in de Handelingen 2 waar het Pinksterevangelie staat. Feest van de verkondiging. En dat is zo tot op de dag van vandaag. Verkondiging. Dat is het gereedschap van de Heilige Geest om mensen tot geloof te brengen. En ik weet niet hoe u staat tegenover de prediking. Ik denk positief, want anders zou u natuurlijk vanmiddag hier met dat mooie weer niet naartoe zijn gekomen. Maar ik wil u op het hart binden. Denk nooit te gering van de verkondiging. Want dat is zo machtig iets. Daardoor doet Christus zijn vredesaanbod. Daardoor doet Christus, geeft Christus zijn vredesgeschenk. En gemeente, dit alles, dat zijn de daden die onze Heere Christus verricht. Om vrede te bewerken. Voor hen die dichtbij zijn, voor hen die verre zijn. En op grond van dit alles, Efeziërs, bent u, vers 19 en volgende, bent u geen vreemdelingen meer. Bent u geen bijwoners meer. Maar bent u medeburgers en huisgenoten Gods. U bent zelfs gebouwd op een geweldig fundament van apostelen en profeten. En de Heer Jezus Christus zelf, hij is de hoeksteen van dat gebouw. En dankzij Christus groeit heel dat gebouw van hemzelf en van apostelen en profeten en van de gemeente uit tot een heilige tempel in de Heer. En in hem is het Efeziërs dat jullie, die van oorsprong heidenen zijn, mede worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Tot een woning waarin God wil zijn door zijn geest. Nou, u merkt wel, hè, hoe heerlijk en hoe omvattend het werk van onze Heere Christus is. En het werk ook van de geest. En het werk van de Vader. Hoe groot is Gods welwillendheid voor zondige mensen. Of ze nou horen bij het uitverkoren volk, bij Israël. Of bij de goyim, de heidenen. En dat alles wordt samengevat in onze tekst, in vers 18. Want, staat er aan het begin. En dat betekent in dit verband samengevat. Nou, hoe samengevat, Paulus? Nou, dat wij door hem, door Christus, beiden, Joden en heidenen, de toegang hebben door één geest tot de Vader. En u merkt wel, gemeente, hoe in onze tekst de drie-eenheid Gods prachtig oplicht. Door hem, in één geest, tot de Vader. En zeg een beetje deftig, trinitarisch geleed. Volgens de drie-eenheid onderverdeeld. En dan is het kernwoord van dit gedeelte het woordje toegang. Nou, daar gaat het om. Juist met Pinksteren. Om de toegang. De toegang tot de Vader. Prosagoge. Staat er in het Grieks. En dat doet natuurlijk denken aan het woord dat er veel op lijkt. Synagoge. Synagoge is dat je samenkomt. En prosagoge is dat je ergens naartoe komt. En dan heeft het woord een prachtige grondbetekenis. Audiëntie. Wij hebben, zegt Paulus dus tegen die Efeziërs, audiëntie tot de Vader. Als je even het woordenboek opslaat bij het woord audiëntie, dan staat daar plechtig officieel gehoor dat aan iemand verleend wordt door een hooggeplaatst persoon. Een vorst, de paus. En het woord herinnert ook aan de toegang vooral tot de tempel. De Griekse vertaling van het Oude Testament, het Septuagint, wordt het vooral gebruikt voor de priesters, wanneer zij naderen tot Gods heiligdom. Prosagoge, toegang. En wat kan ik daar nou vanmiddag over zeggen? De toegang tot de Vader. Wat kunt u daarover zeggen? Wat kun jij daarover zeggen? De toegang tot de Vader, hoe zit dat? Hoe zit dat in ons leven? En dan ga ik er voor mezelf over nadenken. En dan gaat u daar voor uzelf over nadenken. En als het goed is, stuiten we allemaal op hetzelfde. Dat we zeggen, die toegang, ai, die is van mij uit compleet geblokkeerd. En als ik naar de Vader wil toegaan, dan zie ik daar staan dat bordje verboden toegang. En misschien moeten we nog iets meer zeggen. Dat wij van huis uit niet talen. Naar de toegang tot God, tot de levende God. Hoeft van mij echt niet en hoeft van u ook niet. En dat is de heiden in ons. En is dat nou niet typisch iets dat de geest juist met Pinksteren ons na aan het hart legt. Zodat we er verslagen over raken. Zoals die luisteraars op eerste Pinksterdag verslagen werden toen ze de Peters Pinksterpreek hoorden. hoe dicht leefden Adam en Eve in het paradijs bij God. Dagelijks hadden ze toegang tot hem en omgang met hem. En zodra ze de wind des daags hoorden waaien in de hof, dan kwamen ze bij hun God vol eerbied en verlangen, vol liefde en aanbidding. Ze mochten bij hun schepper op audiëntie, zo vaak ze wilden. Maar o die appel, o die begeerte, weg was de toegang, weg die liefdevolle omgang, met alle gevolgen van dien, merken we het niet dagelijks, gemeente, in de wereld om ons heen, bij onszelf. En dan vraagt de geest u en mij vanmiddag, zit je daar nou wel eens mee? Zit je daar nou wel eens mee dat er staat verboden toegang? En dat je het helemaal hebt geblokkeerd? Ja, zeg ik vanmiddag, daar zit ik wel eens mee. Daar zit ik eigenlijk voortdurend mee. Zit ik steeds meer mee? Ja, en soms zit ik er ook weer helemaal niet mee. Zo gaat het toch vaak in ons hart en leven, gemeente. Wij zijn van die ongedurige mensen. Nu eens voel je door God aangesproken. En dan weer niet. Nu eens loop je bij hem vandaan. En dan weer probeer je zo goed en zo kwaad als het gaat je de toegang tot God te verschaffen. Ik kan alleen maar tegen u zeggen vanmiddag. Wat een zinloos gedoe. Want wat lazen we in vers 13... Maar nu, wat maar nu Paulus, maar nu bent u die eertijds verre was, in Christus Jezus nabijgekomen. Hij heeft alle blokkades opgeruimd, hij heeft de toegang geopend, hij heeft de audiëntie weer mogelijk gemaakt. En waardoor? Nou, dat ga ik u niet meer vertellen, dat staat allemaal in die voorafgaande versen. Door muren af te breken, door de nieuwe mens te scheppen, door vrede te stichten en te verkondigen, door zijn bloed te geven, door aan het kruis te hangen. En daarom schrijft Paulus in onze tekst, dankzij het werk van Christus, wij hebben de toegang tot de Vader. Ik zei daarnet al, het woordje toegang is het kernwoord, maar er is een volgend kernwoord als het woord hebben. Wij hebben de toegang tot de Vader. En dat is iets dat ons allemaal vanmiddag betuigd wordt. Niemand uitgezonden. Gods woord zegt het ons. En zouden we er dan aan twijfelen? Hebben. Besef je wat het inhoudt, vraagt de geest. Dat de dingen niet meer geregeld hoeven te worden. Dat onze Heere Christus dat al heeft gedaan. Neem dan ter harte wat hier in het woord van God staat. Aangegeven door de geest. Wij hebben de toegang. Al is er onrust in ons hart. Al denken we, God zal me zien aankomen. Ik ben hem op audiëntie. Al vragen we ons al te vaak af, is er wel een God? Al stuit op tal van tekortkomingen in ons leven. Al hebben we voor ons gevoel zoveel andere dingen die me niets met Gods dingen hebben te maken. Geen deugd en geen gevoel en geen dit en geen dat. Nochtans. En zo wil de geest dat wij worstelen in het geloof. Nochtans hebben wij de toegang in Christus, onze lieve Heere Christus. Ja, maar, zegt de duivel dan. En dan zeg ik tegen hem, hou jij je mond lelijker? Ja, maar, zegt ons verstand dan. En dan zeg ik, stil nou eens verstand. Leer nou eens op het goede moment te spreken en op het goede moment te zwijgen. Wij hebben de toegang tot de Vader. Dwaas wie er geen gebruik van maakt. Dan moeten we elkaar ook eerlijk zeggen. We kunnen niet aan elkaars hart kijken en we weten amper wie we zijn van elkaar. Maar dit moet ik u wel zeggen. Dwaas wie van deze audiëntie geen gebruik maakt. Die mag eenmaal op audiëntie een eeuwigheid lang bij de boze. Zult beseffen. Daarom, leg uw hand op dit woord. Wij hebben de toegang, de audiëntie tot de Vader. Door Christus, in Christus. Door de
geest.
Eén
geest, zegt Paulus. In vers 16 sprak hij over één lichaam, nu over één geest. De geest waait niet uiteen in allerlei meningen en geesten. Nee,
één geest die aanwerkt op één lichaam. En dan zorgt die geest voor de onweerstaanbare neiging in ons hart om tot God te gaan. En om van de toegang die Christus voor ons verworven heeft gebruik te maken. Zou de geest dat niet doen, gemeente? Dan zou er bij u en mij nooit van komen om bij de Allerhoogste Koning op audiëntie te gaan. Maar hij is uitgestort, God zij dank, op alle vlees. Dat verkondigde Petrus toch met Pinksteren. En dan is hij uitgestort als die geest, die ene geest, die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, die ons doet volharden, die ons op hoop tegen hoop op God doen aanhouden. En dan weten wij niet vaak hoe we bidden zullen en wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar dan doet Hij het in ons. Onnavolgbaar. Als u niet kunt. Als jij niet meer kunt. Hij gaat door, zodat u op een gegeven moment toch weer bij uzelf zegt. Er is de toegang nochtans tot de Vader. En u gaat. En die ene geest is ook de geest der vrijmoedigheid. Hij doet ons frank en vrij getuigen van Christus en van zijn werk. Hij opent onze monden en hij opent onze handen, zodat we zeggen en doen waar het op aankomt. En hij zorgt ervoor dat we ons voor het evangelie dan ook niet schamen. En als de ene geest is, hij ook de geest der beslistheid. Hij leert ons om radicale keuzes te maken. Christenen vandaag de dag, ook orthodoxe christenen, reformatorische christenen, ze zijn wel eens een beetje aan het pappen en het nat houden met de wereld. Doe je toch nu niet langer, zegt de geest. Radicale keuze, waardoor je voorbij gaat aan allerlei andere toegangswegen en toegangspoorten die openstaan en ons bij God vandaan houden. En hij zorgt ervoor dat we hoe langer hoe meer een hekel krijgen aan allerlei laksheid en halfslachtigheid. Zodat je als christen van twee walletjes eet. Wil ik niet meer, zeg je. En dan ga je als pelgrim door deze wereld. En de geest schenkt ons de moed om met het oog erop spot en schim te verdragen. En die ene geest is ook de geest der aanneming tot kinderen. De geest van de adoptie, zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt. En zodoende ontdekken wij hoe langer hoe meer dat daar boven op de hemeltroon een hart klopt. Wat voor een hart. Een vaderhart. We hebben immers de toegang tot de Vader, audiëntie bij de Vader. Ik hoef niet meer te vrezen. Al heb ik vanwege mijn zonde en mijn schuld tot op deze dag van alles te vrezen. Nochtans, zegt de geest, je hebt een vader. Roep het maar. Zeg het maar. Fluister het maar. Schreeuw het maar. Met aarzelingen, met vrolijkheid. Vader. Abba. Staat er in het Aramees. Papa. Lieve vader. Dankzij dat enige kind van de Vader, dat in die drie donkere uren op Golgotha geen toegang tot de Vader had. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van Hem verlaten zouden worden. En ziende op de Heer Jezus Christus ons Stater, hoe langer hoe meer de zekerheid en de vreugde, dat wij in Christus de toegang tot de Vader hebben. In Christus. Niet vergeten. Zo doet de geest ons groeien in het geloof. Dat we steeds meer op Christus zien en steeds meer het bij hem zoeken. En steeds meer in hem wortelen. Wij hebben in Christus de toegang tot de Vader door één geest. En dan ligt er nu vandaag de dag over veel nog dikwijls een sluier van gebrokenheid en onvolkomenheid. Maar u wacht waarschijnlijk, jij wacht waarschijnlijk op hetzelfde als ik. Waar wacht u dan op? Nou, dat eenmaal de toegang tot de Vader
helemaal ontsloten wordt. En dat ik dan met allen die hem lief hebben, voor zijn troon mag staan om te zingen, om te jubelen, om te aanbidden, om deze Vader, Zoon en Geest tot in alle eeuwigheid te prijzen. Dat, gemeente, is ons uitzicht. Eeuwig op audiëntie. Amen.